Jullie zijn natuurlijk allemaal vreselijk nieuwsgierig naar het onderwerp van vanavond. Dat heb ik vanmorgen zo meesterlijk weten te verbergen. Nou, ik kan jullie vertellen dat we daar zojuist al diverse malen van hebben gezongen. Het thema naast personen zoals God zelf, de Heer Jezus, Vader, Zoon, Heilige Geest, afgezien van goddelijke personen, is het thema dat ik rustig durf te zeggen is het meest alomvattende thema in de hele Bijbel, namelijk valt echt tegen zeg. Maar goed dat ik gekomen ben. Hè, Kees, vind je niet? Het thema is het Koninkrijk Gods. Veel omvangrijker dan van gereformeerd het altijd over hebben, het verbond. Veel omvangrijker, we charismatisch het over hebben, over de geestesgaven. Nou ja, noem maar op. God, ik ga nog niet met de preek beginnen. Ik ga eerst een paar verzen lezen. En wel allereerst uit Colossense 1. Vanmorgen hebben we het uitsluitend gelezen uit de geschriften van Johannes. En nu lezen we uit de geschriften van Paulus. En ik begin in Colossense 1 en ik doe dat nog steeds in de onvolprezen Telos-vertaling. Vers 12. Colossense 1, vers 12. U dankt de Vader die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht. Die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden. Tweede plaats uit 1 Korintiërs 4. Dat zijn drie lievelingsteksten van mij over het Koninkrijk Gods in het Nieuwe Testament. 1 Korintiërs 4, vers 20. Laten we in vers 19 beginnen. Ik zal spoedig naar u toekomen, zo de Heer wil. En ik zal kennis nemen niet van het woord van de opgeblazenen, maar van hun kracht. Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woord, maar in kracht. En de derde plaats is uit Romeinen 14. Romeinen 14, vers 16. Laat dan wat voor u goed is, geen kwaad gesproken worden. Want het Koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus daarin dient, is voor God welbehagelijk en bij de mensen beproefd. Wat is het Koninkrijk God? Ik zou heel algemeen kunnen zeggen, het Koninkrijk Gods, dat is de regering van God over deze wereld. Als het dat alleen was, dan waren we gauw klaar, konden we naar huis. Want daar kun je wel wat over vertellen, maar niet zo vreselijk veel. God bestuurt alles, dat snapt iedereen. God heeft de wereld geschapen en alle dingen zijn ook onder zijn controle. Dat is in heel algemene zin Gods regering over de wereld. Het Koninkrijk Gods in de zin van het feit dat God koning is over alle mensen en alle dingen. Ja, je zei nou wel amen, maar nou komt het pas. Dus dan hoop ik dat je direct weer amen zegt. Want het bijzondere van het Koninkrijk is dat God van het begin af aan het plan heeft gehad dat Koninkrijk te leggen aan de voeten van een mens. En dan komt er geen amen. Dat is toch jammer, hè? In de eerste instantie was dat natuurlijk Adam en Eva. Eva ook daarbij. Want we lezen in Genesis 1, vers 26 en 28, dat God tot Adam en Eva zegt dat de hele aarde die hij geschapen heeft met alles erop en eraan aan hun voeten wordt onderworpen en dat zij daar heerschappij over moeten oefenen. Zij moeten daarover regeren. Zij worden als koning en koningin aangesteld. Dus niet alleen maar koning, maar koning en koningin. Maar jullie weten dat dat al heel gauw mislukt is. In Genesis 3 komen ze al ten val. En dat is heel verdrietig, maar God wist van tevoren dat dat zou gebeuren. En eigenlijk toen hij Adam en Eva schiep, keek hij over hun hoofden heen al naar die andere koning, die echte, met een hoofdletter K. De laatste Adam wordt hij genoemd in 1 Korinthe 15. De tweede mens, de laatste Adam. En eigenlijk hoort daarnaast ook de laatste Eva. Dat is zijn kerk, dat is zijn gemeente. En dat is niet een bepaalde gemeente in een bepaalde plaats. Maar dat is natuurlijk het geheel van alle ware gelovigen in de provincie Groningen of in Nederland of waar ook ter wereld. Die vormen samen Gods gemeente, Gods kerk. En zij is de laatste Eva. Dat was God van begin af aan van plan. Maar het plan dreigde helemaal mis te lopen. Want in Genesis 3 valt de mens niet alleen in de zonde. Dat is de kant waar we meestal naar kijken. Maar er is nog een andere kant. En dat is dat hij de heerschappij overgaf in de handen van de duivel. Dat weet ik zeker omdat de Heer Jezus zelf de duivel 3 maal noemt in het Johannesevangelie de overste van deze wereld. En Paulus noemt hem zelf in 2 Korinthe 4 de God van deze eeuw. Oftewel de God van deze wereld, kun je ook vertalen. Dus er is geen twijfel over. Als de duivel aan de Heer Jezus alle koninkrijken van de wereld laat zien, dan zegt hij, Lucas 4 bijvoorbeeld, al die koninkrijken die zijn aan mij gegeven en ik geef ze aan wie ik wil. En de Heer Jezus spreekt dat niet tegen. Er is zoiets in deze wereld als het koninkrijk van Satan. Die uitdrukking lees je maar 1 keer, namelijk in Matthäus 12. Het koninkrijk van Satan. Maar de Heer Jezus is in deze wereld gekomen. En hij plaatst tegenover dat koninkrijk van Satan in datzelfde hoofdstuk Matthäus 12 het koninkrijk Gods. En hij zegt een prachtige uitspraak in vers 28. Als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk Gods tot jullie gekomen. Dat betekent, hoe kun je zien dat tegenover dat koninkrijk van Satan nu daadwerkelijk iets anders in deze wereld is gekomen in de persoon van Christus, namelijk het koninkrijk Gods, dat kun je daaraan zien dat de kracht van dat koninkrijk zich in Christus openbaart. Want elke keer als een demon wordt uitgedreven, dan wordt dat koninkrijk van Satan weer een stapje verder teruggedrongen. Het koninkrijk van God is aangebroken. In het Oude Testament was dat alleen maar toekomstmuziek. Er wordt over geprofeteerd, vele malen. Je vindt ook wel typen daarvan, zoals we dat noemen. David en Salomo was een type van de komende koning. Maar dat koninkrijk kwam pas toen de Heer Jezus geboren werd. Toen zeiden de wijzen uit het oosten al, waar is de geboren koning van de Joden? En hij is niet alleen koning van de Joden, hij is de koning van de hele wereld. Dus dat is heel belangrijk. De Heer Jezus is in deze wereld gekomen. Hij is het koninkrijk. Hij zegt in Lucas 17 tegen de omstanders, tegen de geestelijke leiders die allemaal op zoek waren naar bepaalde tekenen waaraan je dat koninkrijk kon herkennen. Hij zegt, dat koninkrijk, daar hoef je niet ver naar te zoeken. Kijk niet hierheen, kijk niet daarheen, kijk niet omhoog, kijk niet omlaag. Dat koninkrijk van God, dat staat midden tussen jullie. Tenminste, zo kun je het vertalen. Dat is ook een vertaling, is in jullie hart. Maar dat kon hij moeilijk tegen die geestelijke leiders zeggen. Dat kan je alleen maar van gelovigen zeggen. Dus ik geef de voorkeur aan die vertaling. Dat staat midden tussen jullie. Met andere woorden, kijk hierheen. Kijk niet naar de lucht, kijk niet hierheen of daarheen. Kijk naar mij. In mij is het koninkrijk van God in deze wereld verschenen. Want, zeggen wij erbij, hij is de koning. En waarom, wat heeft dat nou te maken met de focus van het christelijk geloof? Want daar gaat het over, nietwaar? Dit hele seizoen zijn jullie bezig met die focus van het christelijk geloof. En waarom heeft dit nou te maken met die essentie? Wel, je zou het zo kunnen uitdrukken. Een heleboel christenen zijn wel bereid Jezus als heiland aan te nemen. Dat wil zeggen als verlosser. Want ze willen niet eeuwig verloren gaan. En ze weten, ze hebben dus een verlosser nodig. Ze geloven van harte dat de Heer Jezus die verlosser is, terecht. En als ze in hem geloven, dan worden ze behouden. Maar wat ze niet beseffen of niet willen beseffen, dat is dat je Jezus niet alleen maar als heiland kunt aannemen. Je moet hem ook aannemen als de Heer van je leven. Die twee dingen zijn niet los verkrijgbaar. Dat is wat je noemt koppelverkoop. Ze horen bij elkaar. Als je Jezus als heiland aanneemt, maar niet als Heer, dan ben je maar geen echte gelovige. Zeg maar even keihard. Als je je voor hem neerbuigt, om hem als heiland te leren kennen, dan geef je daarmee ook je hele leven aan hem over. En die heerschappij van Christus in ons leven, dat is nou precies de essentie van het Koninkrijk Gods. En ik denk dat het heel bijzonder is dat deze waarheid van het Koninkrijk Gods in deze tijd weer zozeer op de voorgrond wordt gesteld. We zijn dat erg kwijt geweest. De duivel heeft als het ware bij zichzelf gezegd, nou ja, dat ze geloven in de Jezus als de verlosser voor hun zonde, dat kan ik ze niet afnemen. Oké, dat moeten we dan maar laten gebeuren. Maar laten ze alsjeblieft de waarheid van het Koninkrijk niet leren kennen. Want dat betekent consequente navolging, dat betekent overgave, onderwerping, gehoorzaamheid. En dat willen we natuurlijk niet. Ze mogen best geloven in Jezus als door hun verlosser, als ze mij maar blijven dienen. Zo hoor ik de duivel als het ware praten. En wat gebeurt er nu, en daarin kan je zien, denk ik dat we in de eindtijd leven, dat er zo gesproken wordt over dat Koninkrijk Gods. Dat is een waarheid die opnieuw op de kandelaar is geplaatst. We lezen in Matteüs 24, vers 14, dat evangelie van het koninkrijk, dat zal verkondigd worden aan alle volkeren en dan zal het einde zijn. En dat einde, dat kun je zien in dat verband daar, dat is de wederkomst van Christus en de vestiging van zijn messiaanse rijk. Dat is heel merkwaardig. Het evangelie van het koninkrijk staat er. Ik had het vanmorgen al even over, er is zoiets als het koninkrijk, pardon, het evangelie van Gods genade voor arme zondaren. Dat is heel belangrijk, dat blijven we vooral preken. Dat is heel essentieel. En als ik jullie zou vragen, zei ik vanmorgen, wie kan dat even voor mij samenvatten? Dan zouden de meesten daar geen enkel probleem mee hebben. Maar als ik vraag, ik vroeg vanmorgen al, wat is het eeuwige leven? Dat wordt al een stuk moeilijker. En nu heb ik een andere vraag. Vertel me eens even, wat is dat evangelie van het koninkrijk? Wat is de blijde boodschap van het koninkrijk? Vertel eens net zo vlug als dat je dat evangelie van Gods genade kunt uitleggen. En dan zou je merken dat dat veel meer moeite kost. Want daar zijn we minder mee vertrouwd. Mag ik proberen in 15 seconden het evangelie van het koninkrijk samen te vatten? Deze wereld is op weg naar het eeuwig verderf. Deze wereld gaat naar de knoppen. Met de duivel erbij, die is het hoofd ervan. En als je de Jezus nog niet navolgt, dan behoor je nog bij deze wereld. En dan ga je straks met hem ten onder. Het is dus enorm belangrijk dat je voor die tijd, voordat het zover is, partij kiest voor koning Jezus. Dan ga je van het ene koninkrijk over in het andere koninkrijk. En dan zit je goed. Want het eerste koninkrijk van Satan, dat gaat ten onder. Maar dat andere koninkrijk, dat is het koninkrijk dat zal zegen vieren. En als je daarbij hoort, dan overleef je het. Dus het eerste evangelie gaat over zondeprobleem. Dit evangelie gaat vooral over het probleem van Satan en zijn macht, zijn rijk. Hoe ontkom je daaraan? Het is heel bijzonder dat het evangelie naar Matteüs eindigt met die boodschap. En die boodschap die lijkt heel erg vertrouwd, maar dat is die eigenlijk helemaal niet zo erg. We zijn veel meer vertrouwd met de boodschap van Lucas. En Lucas 24 stuurt de Heer Jezus de apostelen erop uit en zegt ze moeten overal preken, bekering en vergeving van zonden. Ah, dat is bekend terrein. Dat begrijpen we allemaal. Dus dat is ook belangrijk, dat moeten we ook doen. En in Marcus, vooral evangelisch charismatische christenen, die weten dat ook. Namelijk dat de Heer Jezus gezegd heeft, in mijn naam zullen ze boze geesten uitdrijven, op zieken zullen ze de handen leggen, zullen gezond worden. Prachtig. Nou Matthäus. Daar zegt de Heer Jezus, mij is, ik heb het over hoofdstuk 28 vanaf vers 18. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat wil zeggen, hij presenteert zich als de koning. Als degene die alle heerschappij heeft. Niet alleen maar op aarde, maar ook in de hemel. Hemel en aarde betekent dan gewoon de hele schepping. Hier is een mens die zegt, ik heb alle heerschappij over de hele schepping. Dat is al een kolossale uitspraak. Het is of de meest vreselijke grootspraak die je kunt voorstellen, of het is de waarheid. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, die natuurlijk van overtuigd waren dat dat de waarheid was. Hij zegt tegen ze, nou moeten jullie daarop uitgaan met die boodschap. Jullie moeten overal vertellen van koning Jezus. Ga dan heen, let op dat woordje dan. Hè. Dat betekent in het licht van het feit dat ik alle macht heb in de hemel en op aarde, moeten jullie erop uitgaan. En dat moeten jullie aan alle volkeren verkondigen. En jullie moeten alle volkeren maken tot discipelen van mij. Maar moet je goed opletten. Hier gaat helemaal niet over de boodschap van zonde en vergeving. Daar had ik het vanmorgen ook al over. In het Johannesevangelie vind je dat niet. Je vindt het wel in Lucas 24, zei ik net. Maar ook niet in Matthäus 28. Gaat over een heel ander accent. Het is de evangelie van het koninkrijk. Jullie moeten alle mensen maken tot discipelen van mij. En een discipel, dat is natuurlijk een raar woord, dat is een Latijns woord. In de moderne vertaling, zoals in de NBV, wordt dat ook weggelaten. Daar heet het leerling. Maar leerling dekt ook weer niet die hele term. Een discipel is eigenlijk drie dingen. Een leerling, een volgeling en een vertrouweling. Die vertrouweling heeft te maken met de intimiteit waar we het vanmorgen al over hadden. Een leerling is iemand die kennis opdoet. Maar je kunt best kennis opdoen zonder dat je iemand volgeling wordt. Als je tegen leerlingen op de middelbare school zegt, jullie moeten kennis opdoen van die leraar, dat snappen ze allemaal, dat moeten ze reproduceren in examens. Maar als je zegt, jullie moeten volgelingen van die leraren worden, dan lachen ze hier vierkant uit. Die deel alleen al. Volgelingen worden ze van voetballers of van popsterren en zo. Volgelingen in de zin van idolen, aanhangers. Maar bij de Heer Jezus gaat het erom dat je een discipel van hem wordt. Dat is niet alleen maar leerling, dat is een volgeling. En hoe maak je van iemand een discipel van Jezus? Er zijn twee manieren voor, staat erachter. Je doet dat door ze te dopen. En die doop is heel erg belangrijk. Want door die doop, als het ware, die doop is een soort deur. Via die deur verlaat je het koninkrijk van Satan. En dat gebeurt openlijk, daarom is dat een openlijk teken. Het is niet iets wat in je hartje gebeurt. Tuurlijk, dat hoort erbij. Maar het is een zichtbaar, uitwendig teken. Je zegt, ik laat die hele wereld van de duivel en van de zonde achter me. En ik ga over naar het koninkrijk van Christus. Voortaan dien ik niet meer de Satan, ik dien Christus. Hij is voortaan mijn Heer. Dus je zegt daar iets geweldigs mee, al hou je je mond, je zegt helemaal niks, maar door het loutere feit dat je je laat dopen, spreek je dat grootse uit. Nou, dat is natuurlijk fenomenaal. Het is net als in het avondmaal, daar zeg je ook niks, maar je spreekt toch een heleboel uit door die symbolische handeling van het eten en het drinken. En zoals bij de doop ook, door die symbolische handeling, zeg je tegen al je vrienden en kennissen en familieleden die aanwezig mogen zijn, ik verlaat de wereld van Satan. En ik word voortaan een volgeling van Jezus. Daar kunnen jullie me op aanspreken. Jullie kunnen tegen me zeggen van, nou ja, dat heb je toen wel gezegd. Maar nou, we zien er nog niet zoveel van. Daar kunnen me op aanspreken. Ik verklaar hierbij, druipnat sta ik voor jullie. Ik verklaar hierbij, voortaan ben ik een volgeling van Jezus. Ik ga achter hem aan. Dat is de eerste. Je laat je dopen. De tweede wat erachter staat, dat heeft er al direct mee te maken, is dit. En jullie moeten ze leren te onderhouden al wat ik u geboden heb. Nou snap je wel waarom dat evangelie van het koninkrijk lang niet zo populair is als het evangelie van Gods genade voor arme zondaren. Het evangelie van Gods genade voor arme zondaren houdt in, ah, ik hoef niet naar de hel. Al mijn zonden zijn weggedaan. Ik ga naar de hemel. Nou, dat vinden de mensen wel een leuke boodschap, toch? Maar het evangelie van het koninkrijk zegt, voortaan, vroeger diende ik de duivel. Vroeger diende ik de zonde. Nu ga ik voortaan Christus dienen. Hij is de baas. Ik ga achter hem aan. Hij heeft het voor het zeggen. Hij gebiedt over mijn leven. Ik dien hem. Ik volg hem. Ik ben hem onderworpen. Ik gehoorzaam hem. Daarom zegt Jezus, als ze gedoopt zijn, ben nog niet klaar. Dan ga je ze onderwijzen al wat ik u geboden heb. Want een koninkrijk, dat snapt iedereen, kan niet zonder wetten. Kan niet zonder regels. Dat is het Koninkrijk der Nederlanden ook zo. We hebben afgesproken dat we allemaal aan de rechterkant van de weg rijden. En dat is maar handig ook, want als iedereen zelf een route uitkoos, dan werd het een grote janboel. Er zijn regels. De verkeersregels zijn er een heel simpel voorbeeld van. Maar er zijn natuurlijk ook nog veel ingrijpender regels. En dat hoort bij een koninkrijk. Het koninkrijk van de Heer Jezus, daar heb je ook regels, zijn wetten. De wetten van het koninkrijk, dat is alles wat hij ons te gebieden heeft. Ik had vanmorgen even over vriendschap, weet u nog? Wij zijn vrienden van hem. Hij noemt ons zo. Maar in Johannes 15 zegt hij iets heel merkwaardigs. Hij zegt, ik heb jullie vrienden genoemd als jullie doen wat ik jullie zeg. Nou, dat is een raar soort vriendschap. Zeg voordat je op je verjaardag al je vrienden uitnodigt, komen allemaal bij jou gezellig op bezoek. En jij zegt tegen ze, ik heb jullie vrienden genoemd als jullie doen wat ik zeg. Nou, dan is gauw afgelopen de vriendschap. Er is maar één die zich dat kan permitteren. Want hij is niet alleen maar onze vriend. Hij is onze Heer. Hij is onze koning. Maar dat vriendschap, die vriendschap die hij daar noemt, die geeft aan dat hij niet commandeert vanuit de hoogte, afstandelijk, via mailtjes en appjes. Hij commandeert vanuit de intimiteit. Dus aan de ene kant wil hij die nauwe relatie waar we het vanmorgen uitvoerig over gehad hebben, maar aan de andere kant wil hij ook gehoorzaamheid, navolging. Jullie moeten doen al wat ik jullie geboden heb. En dat is veel minder populair. Van je zonde verlost worden, ja, dat snapt iedereen. Als je eenmaal gelooft in een hemel en in een hel, dan geloof je ook dat het veel beter is om van je zonde bevrijd te worden dan met je zonde om te komen. Maar Jezus dienen, Jezus volgen, Jezus gehoorzamen, achter hem aangaan, dat ligt heel wat moeilijker. Hoe breng je dat op? Hoe breng je dat op? Dat hebben we gelezen in mijn eerste sleuteltekst, Kolossen 1 vers 13. We zijn vanuit de duisternis overgebracht in het koninkrijk van Gods liefde, van de liefde die hij heeft voor zijn zoon. Het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, zo heet het daar. Dat is heel bijzonder. Je zou zeggen, licht en liefde is toch geen goede, duisternis en liefde is toch geen goede tegenstelling? Nee, oké, bij die duisternis moet je de drie D's nemen. Duisternis, duivel en dood. En daar tegenover staan de drie L's. Leven, licht, liefde. We zijn uit het rijk van de duisternis en de duivel en de dood overgebracht in het rijk van het leven, het licht en de liefde. Dat werkt in een heleboel talen natuurlijk niet, maar in het Nederlands werkt dat heel mooi. En trouwens in het Engels en in het Duits ook. Het rijk van de drie L's. We zijn uit de duisternis gebracht in een sfeer van liefde. Maar de Vader als het ware tegen ons zegt, luister, ik breng jullie onder de heerschappij van iemand van wie ik verschrikkelijk veel houd. Hij is de zoon van mijn liefde. Tweemaal gaat de hemel open en zegt de Vader, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen gevonden heb. Dat is een liefdesverklaring van de Vader over zijn zoon. En nu zegt hij tegen ons, nu maak ik jullie volgelingen van die zoon van mij. En dat kun je alleen maar goed worden als je net zoveel van hem leert houden als ik. Of net zoveel is misschien wel hoog gegrepen, want de Vader heeft natuurlijk een oneindige liefde voor zijn zoon. Maar toch, de liefde is het geheim. Ik hoorde van een vrouw, die was huishoudster bij een of andere weduwnaar. En dat was een 40-urige werkweek, ze had zoveel dagen vrij en regelmatig een zondag vrij. En ze had daar een redelijk salaris, stond daar tegenover. Op een dag gebeurde iets heel ergs. Die 40 dagen werkweek werd omgezet in een 168-urige werkweek. Haar salaris werd teruggebracht tot nul. Ze had geen vrije avonden meer en geen vrije zondagen meer. Erg, hè? Nee. Ze was gewoon getrouwd met die man. Wie had dat meteen door? Ah, er zijn nog een paar intelligente mensen in de zaal, dankjewel. Nee, natuurlijk. Er was een nieuwe relatie ontstaan, een relatie van liefde. Dan praat je niet meer over salaris. Trouwens, alles wat die man had, dat was nu ook voordeel voor haar. En ze praat ook niet meer over vaste werktijden. Je bent voor altijd aan elkaar verknocht. Dat is wat de liefde doet. Stel je voor dat er iemand is van wie je verschrikkelijk veel houdt. Dan is het toch heel gemakkelijk om zo iemand te dienen. Niet waar? Elke man, als hij trouwt met zijn vrouw, dan belooft hij dat hij voortaan die vrouw zal dienen en gehoorzamen. Toch? Ik vroeg eens een keer in een grote zaal, wie van jullie mannen is thuis de baas? Er was geen mens, geen man die zijn hand opstak. Op een conferentie vroeg de conferentieleider, weet je wat we doen? Alle mannen die thuis onder de plak zitten, die gaan hier staan. En alle mannen die thuis de baas zijn, die gaan hier staan. Nou, die rij werd steeds langer en langer en langer. Ten slotte komt er één miserig mannetje hier staan. En die conferentieleider zegt, wat kom jij hier doen? Ja, zei die mevrouw, zei dat ik hier maar moest gaan staan. Waarom vinden we het allemaal zo gemakkelijk om onze vrouwen te gehoorzamen, man? Omdat we van haar houden. En als de liefde over is, dan lukt het met het gehoorzamen ook niet meer. Ah, ik overdrijf een beetje, want als het goed is, gehoorzaamt ze jou ook. Het gaat wederzijds. Je luistert naar elkaar. Mijn vrouw is momenteel op 10.000 kilometer afstand. Maar ja, ze appt de hele dag en ik terug. Dus ja, het is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Ze vertelt me wat ik moet doen en wat ik niet moet doen. Donderdag komen ze weer thuis. Heerlijk. Tot die tijd heb ik het rijk alleen gehad. Nou, het is ook een beestenbende bij mij thuis. Dat kan je wel nagaan. Ik moet zorgen een beetje opruimen voordat ze thuis komt. Maar ze geven me alle instructies in dat opzicht. In de liefde luister je naar elkaar. Zoals de Engelsen zeggen, dein Wunsch ist mir ein Befehl. Dat wil zeggen, wat jij wenst, dat is voor mij een bevel. Dat is de taal van de liefde. Ja, alleen Engelsen die Duits kennen natuurlijk, hè? Dat begrijp je wel. En dat vind ik het mooie van het Koninkrijk Gods. Welk mens is er nou zo... Ja, je wil niet met het Rijk van Satan ten onder gaan. Dus je gaat graag over naar het Rijk van Jezus. Maar wie kan nou Jezus dienen en volgen en gehoorzamen zonder de liefde? Het geheim is de liefde. Bovendien, hij is de een die voor ons zijn leven gegeven heeft. De Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En die vraagt van mij als wederliefde dat ik nu voortaan hem dien en hem navolg en hem toegewijd ben. Dat kan dan toch niet meer zo verschrikkelijk moeilijk zijn. En dat is bijzonder. Het geheim van het koninkrijk is de liefde. En dat zegt hij ook tegen zijn discipelen keer op keer. Hij spreekt over zijn liefde en hij zegt, joh, moeten jullie elkaar ook lief hebben in het koninkrijk natuurlijk. Maar daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar eerst even, we hebben nou één heel belangrijk principe van het koninkrijk te pakken. Liefde. Door die liefde leren wij de koning te gehoorzamen. We zeggen als het ware tegen de koning, zeg maar, wat hebt u nog, wat wilt u nog meer van mij? Wat voor geboden hebt u nog meer? Zeg het maar. Met vreugde zal ik het doen, want ik weet dat uw geboden goed voor me zijn. Want natuurlijk ook zijn liefde voor ons. Hij geeft ons alleen maar heilzame geboden. Dus dat is prima, dat doe je graag. Dat is het eerste. Maar er is nog een tweede belangrijk principe en dat hebben we gevonden in 1 Korinthe 4. En dat is kracht. Dat is mooi. Oh, dat weten de charismatici, die zijn erin gespecialiseerd. Hè? De heer Jezus zegt in Handelingen 1, dat zeggen de discipelen. Dan gaat Jaap de Vreugde het over hebben morgenavond. Dan zeggen ze, hier gaat u nu het koninkrijk voor Israël herstellen. En heel veel mensen zeggen dat de heer Jezus die vraag volledig van de hand wijst, maar zeg maar niet waar, als je goed leest, dan zie je dat hij die vraag heel serieus neemt. Alleen, hij zegt erbij, wanneer dat gaat gebeuren, dat ligt in de hand van de Vader. Maar in die tussentijd heb ik iets heel moois voor jullie. Eigenlijk nog veel mooier. Jullie zullen kracht ontvangen. Handelingen 1 vers 8. Handelingen 1 vers 8 gaat over deze kracht. Hij zegt, jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest over jullie komt. En de Heilige Geest is voor een heleboel dingen belangrijk. Die geeft ons geloofszekerheid. Door de Geest verstaan we dat we kinderen van God zijn. De Heilige Geest leidt ons, allemaal mooie dingen. Maar ik leg nu even de volle nadruk op kracht. Paulus schrijft aan die Korintiërs daarover, hebben we gelezen. Het Koninkrijk van God bestaat niet uit mooie praatjes, maar uit kracht. Er waren allerlei mensen in die Korinthe die hadden allerlei aanmerkingen op Paulus. Dat hoort erbij. Iedereen die aan de weg timmert, die krijgt kritiek. Als je daar niet tegen kan, moet je geen dienstknecht van de Heer worden in zijn koninkrijk, want je krijgt kritiek. Sterker nog, in Lucas 6 lezen we, wee u als alle mensen goed van u spreken. Dus stel je voor dat ik een dienst doe voor de Heer en ik krijg alleen maar loftuitingen te horen, dan ga ik naar de Heer toe en zeg, Heer, wat doe ik fout? Wee u als alle mensen goed van u spreken. Dan zeg ik, wat doe ik fout? Want als je werkelijk een bediening voor de Heer doet, dan krijg je kritiek. Dat hoort erbij, dat kan niet anders. Als je die niet krijgt, is er iets mis. Maar we hebben met die critici wel een woordje te wisselen. Paulus kent die critici in Korinthe. Hij zegt, nou, als ik naar Korinthe toe ga, als ik bij jullie kom, dan ga ik wel eens even met die mensen praten. En dan zeg ik tegen die mensen, jullie hebben al zo'n hoop aanmerkingen op mij. Dat mag best, want ik ben ook niet volmaakt. Maar mag ik eens weten, hoeveel mensen hebben jullie de laatste tijd tot de Heer geleid? Mag ik even weten, hoeveel zieken hebben jullie de handen opgelegd en die zijn gezond geworden? Mag ik even weten, hoeveel demonen hebben jullie uitgedreven de laatste tijd? Oh, oké. Okay. Nou, dan doe ik het maar liever op mijn gebrekkige manier met kracht dan met jullie manier die alleen maar bestaat uit mooie praatjes. Het koninkrijk Gods bestaat niet uit mooie praatjes, maar uit kracht. Geen woorden, maar daden, zegt die voetbalclub heel ver hier vandaan. Geen woorden, maar daden. En dat is de kracht van de Heilige Geest. Toen Paulus naar Korinthe toe ging, had hij het echt niet eenvoudig. Want hij was net in Athene geweest, daar had hij het op de filosofische manier geprobeerd en dat had niet veel resultaat opgeleverd. En dan ging hij naar deze ruwe, zedeloze havenstad. En hij wilde komen met de kracht van Gods geest, zegt hij in 1 Korinthe 2. Dat is de enige manier. En als we dat principe niet hadden, dan ging het nog niet goed in het koninkrijk Gods. We hebben niet alleen liefde nodig, maar we hebben ook kracht nodig. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Als ik die kracht niet had, dan kon ik wel goede wil hebben. Kijk eens, het nieuwe leven dat in ons is door de wedergeboorte, dat heeft een prima wil. Dat wil dolgraag. Maar dat kan niet, het heeft geen kracht. Je kunt wel zoveel willen. Het heeft geen kracht. Dat is net als met een klein pasgeboren kindje. Dat wil graag. Het wil graag drinken bij de moeder. Na een tijdje wil het graag zijn eerste stapjes leren zetten. Maar voor het alles heeft het kracht nodig. En zonder die kracht lukt niks. En je moet leren met die kracht om te gaan. Je kunt het niet allemaal in 1, 2, 3. Je moet leren met die kracht om te gaan. Die kracht van de Heilige Geest is ontzettend belangrijk. Maar ik heb het nu eventjes over de kracht om een volgeling van Jezus te zijn. Sommige mensen zeggen tegen mij, bij ons wordt nooit over de Heilige Geest gepreekt, behalve aan het Pinksteren, dan moet de dominee wel, dan gaat het ook alleen maar over de wedergeboorte. En van charismatische mensen krijgen weer de klacht dat ze bij de Heilige Geest alleen maar denken aan de geestesgaven. En hier gaat het nou eens om de kracht van de Heilige Geest om Jezus te volgen, een goede dienstknecht van hem te zijn. Zijn wil te volbrengen in onze levens, naar zijn stem te leren luisteren en te doen wat hij van ons vraagt. Je hebt die kracht van de Heilige Geest nodig, die geeft inzicht. En die geeft ook de energie om te doen wat hij van je vraagt. Nou, eerste principe, liefde. Zonder liefde werkt het niet. Als je geen liefde hebt voor de Heer Jezus, dan word je alleen maar wettisch. Dan doe je dingen omdat het moet. Maar dat is natuurlijk niet het ware. Dat is niet het ware. Je moet het doen uit liefde. Ik bedoel, stel je voor, er is een man die is op reis voor zaken en die zit in een van de prachtige hotel. En die mailt s'avonds aan zijn vrouw, ik heb hier een beeldschone vrouw gezien. Ik had eigenlijk eerlijk gezegd wel het verlangen om met haar in bed te kruipen. Maar gelukkig, ik dacht tijdig aan het 7e gebod, het mag niet, dus ik doe het niet. Die andere man mailt naar huis. Ik heb een heel mooi hotel hier en ik heb een prachtige vrouw gezien, werkelijk beeldschoon. Maar ze haalt het niet bij jou. Aan welke man zou je de voorkeur geven, dames? De eerste wil wel, maar het mag niet. De tweede wil helemaal niet. Want hij heeft een fantastische vrouw thuis en hij zal wel gek zijn als die een scheve schaats ging rijden. Dat is de liefde. De eerste taal wordt wetticisme. Ja, het mag niet, staat in het 7e gebod, mag niet. Maar de tweede is de taal van de liefde. En daar heb je ook kracht voor nodig. Dat is het tweede principe, de kracht. Dat is nog een derde principe. Dat hebben we in Romeinen 14 gelezen. In Romeinen 14 was verschil van mening in de gemeente. Nou, dat komt in de beste gemeente wel eens voor. Ja, maar dat kan ook niet anders. We zijn vandaag allemaal mondige mensen. Vroeger had alleen de dominee doorgeleerd. Vandaag hebben we allemaal geleerd om kritisch na te denken. We sturen onze kinderen naar middelbare scholen waar ze kritisch leren nadenken. Dus we hebben nu een gemeente, dat is de optelsom van allemaal mensen die kritisch leren nadenken. En dus ook aanmerkingen hebben over hoe het allemaal gaat. En dat kan geleiden tot verdeeldheid. En dat was daar ook zo. Een aanleiding voor die verdeeldheid was de vraag wat je nou wel precies mag eten en drinken. Nou, meestal hebben wij andere problemen. Of er bijzondere dagen zijn die je moet onderhouden, of dat alle dagen in principe gelijk zijn. Nou, dat kan ook gebeuren. Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, wat voor voorbeeld het is. Wij kunnen weer heel andere dingen hebben. Moet je nou avondmaal vieren met gewoon brood, of moet dat ongezuurd brood zijn? Allemaal dat soort dingen. Dat zijn een paar simpele, maar dat zijn ook wel ingewikkelde vraagstukken. Waar een hele gemeente over ernstig verdeeld kan raken. Dat is eigenlijk vreselijk jammer. En dan zie je dat Paulus dat in verband brengt met het Koninkrijk Gods. Het Koninkrijk Gods. Hij zegt, als je dus je eigen mening doordrukt ten koste van anderen, dan is dat niet de liefde. Dan heb je weer het principe van de liefde. Nou, de liefde als gelovigen onder elkaar. Dat is niet de manier. Want, zegt hij, het Koninkrijk van God, dat bestaat niet uit eten en drinken. Dat bestaat niet uit discussies over, oh jongens, dat is altijd gevaarlijk om voorbeelden te noemen, want dan krijg je altijd gezeur mee. Er zijn altijd mensen die in de afloop zeggen, ja, je zei dat het niet zo belangrijk was, maar dat vind ik wel heel erg belangrijk, hoor. Maar ja, vul dan maar in wat je denkt. Maar het Koninkrijk Gods bestaat niet uit discussies over dat soort vragen. In het Koninkrijk Gods gaat het om deze drie beginselen: gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. En gerechtigheid, dat betekent in de eerste plaats recht doen aan elkaar. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Ook de voorganger niet, niemand. Niemand kan zeggen, ik weet het alleen maar en jullie moeten het doen zoals ik het wil. Dat is een verkeerde machtsuitoefening. Maar gerechtigheid betekent, luister, ik ben het niet met je eens, maar ik vind wel dat jij het recht hebt om je gedachten te geven. Als het maar geestelijk gebeurt, als het maar gebeurt vanuit de schrift, dan kan best zijn dat ik zeg, nee, ik lees de schrift anders, maar ik neem jou serieus. Je bent mijn broeder, je bent mijn zuster. Ik wil naar je luisteren. Waarom zeg je het zo, of zeg je het zo, of zeg je het zo? Wat kan een land zonder recht? En dat recht komt uit uitdrukking in de rechtspraak, in een rechtmatig gekozen regering, en rechtmatige wetten, zoals in het Koninkrijk Gods ook. Het is ontzettend belangrijk, zeker in een tijd waarin iedereen van ons een uitgesproken mening heeft, en dus heel gemakkelijk zo'n gemeente aan elkaar kan vallen daardoor, om elkaar recht te laten wedervaren. Dat betekent niet dat we altijd iedereen zijn zin kunnen geven. Dat kan natuurlijk niet. Je hoort wel op het nieuws dat mensen zeggen, er wordt niet naar ons geluisterd. Wat ze bedoelen is, ze doen niet zoals wij het willen. Ja, dat is niet hetzelfde. Dan kan naar je geluisterd worden, maar we kunnen het toch maar op één manier doen. En dat is misschien niet jouw manier, maar we moeten samen toch een keuze maken hoe we dat gaan doen. Maar je moet wel naar elkaar luisteren. Dat kan je mening beïnvloeden. We moeten elkaar recht laten wedervaren. Als er ergens een plek is op aarde waar echt recht gedaan wordt, en dat komt door die liefde waar we het net over hadden en door die kracht waar we het net over hadden, dan zou dat toch de gemeente van God moeten zijn. En er staat ook bij recht en vrede. Een gemeente waar vrede heerst, soms denk ik dat ik het proef als ik daar kom. En komt natuurlijk in talloze verschillende gemeentes. En het is ontzettend belangrijk, of het niet alleen maar de afwezigheid van oorlog is, of een soort wapenstilstand, maar een gemeente waar mensen elkaar vermijden, omdat ze oneenigheid met elkaar hebben. De een zit in die hoek en de ander zit in die hoek. Nou, dan weet je al, het gaat helemaal verkeerd. Dat kan zo niet. Dat gaat op den duur absoluut verkeerd. Vrede is dat diezelfde vrede van God die in mijn hart is, die is ook in jouw hart. En daardoor hebben ook jij en ik vrede met elkaar. Zijn we het over alles eens? Nee, natuurlijk niet. Ik moet er niet aan denken om in een gemeente te zitten waar iedereen het over alles eens is. Dat lijkt me de meest saaie gemeente die je kan voorstellen. En bovendien, de meeste mensen denken daar helemaal niet na. Ze denken over alles hetzelfde omdat ze alleen maar naapen wat anderen zeggen. Nee, je mag best verschillende meningen hebben, maar we hebben vrede met elkaar. Want ik neem jou als broeder, als zuster serieus. Dat zijn de beginselen van het koninkrijk. En dan is er ook blijdschap. Blijdschap. Je kunt die blijdschap opfokken door prachtige liederen met elkaar te zingen. Maar iemand die een beetje geestelijk is, die kijkt daar doorheen. Die ziet dat is niet echt. Echte vreugde is in de Heilige Geest. Een gemeenschap van mensen die elkaar recht doen. Die elkaar zien staan, elkaar ruimte gunnen met hun andere gedachten. Die vrede hebben met elkaar en blijdschap hebben met elkaar. Nou, dat is een beetje het idee van gemeente zijn. Van, eigenlijk van koninkrijk zijn. Een koninkrijk waarbij één het voor het zeggen heeft. Dat is niet de voorganger, dat is de Heer Jezus. En iedereen kan luisteren naar wat de Heer Jezus zegt. En kan zeggen, ik geloof dat de Heer dit of dat zegt. En anders zegt, oh nee, ik heb heel wat anders gehoord. Nou, dan moet je naar elkaar luisteren. Want niemand heeft de wijsheid in pacht. En je luistert met elkaar. En samen zoek je naar de wil en de weg van de Heer voor deze gemeente. Dat gaat niet op een vleeselijke manier. Dat gaat niet met algemene stemmen of met meerderheid van stemmen. Dat gaat door goed te luisteren. Wat heeft de Heer tegen die ander, tegen die broeder of zuster gezegd? In het koninkrijk is de Heer Jezus de baas. En omdat we allemaal hem dienen en hem navolgen, leren we ook naar elkaar te luisteren. En leren we in liefde met elkaar om te gaan. En leren we ook om in de kracht van de Heilige Geest elkaar die ruimte te gunnen. En samen gerechtigheid, vrede en blijdschap na te jagen. Want wie Christus daarin dient, zegt het volgende vers, die is bij God aangenaam en die wordt door de mensen ook gewaardeerd. Nou, luister, ik heb al series van 8 avonden over het Koninkrijk Gods. Dus dit was maar een paar losse gedachten naar aanleiding van deze 3 zeer belangrijke schriftplaatsen. Die ik net noemde, mijn 3 lievelingsteksten. Maar er zou veel meer over te zeggen zijn. Maar even terug naar het begin. De samenvatting komt nu. En dat is, wat is de kern van ons bestaan? Niet alleen maar dat je de Heer Jezus als heiland kent. Maar dat je hem kent als de Heer van je leven. En dat niet alleen maar met je mond beleidt of dat beleidt door je te laten dopen. Maar dat je dat bewijst door je doen en laten. Zodat anderen zeggen, kijk, dat is nou echt iemand die de Heer Jezus navolgt en hem wil dienen en hem wil volgen. Nou, dat was wat ik met jullie wilde delen. En volgende week horen jullie weer een ander aspect van de focus. En de week daarna weer een ander aspect. Maar deze 2 aspecten kreeg ik op mijn hart. Vanmorgen over het eeuwige leven, vanavond over het Koninkrijk Gods. En ik wil het graag in gebed bij de Heer brengen, samen met jullie. Dank u wel, Heer, dat uw woord daar zo mooi over spreekt. Over het Koninkrijk dat u vestigt in deze wereld. Straks als de Heer Jezus terugkomt, Vader, dan zal hij de koning zijn over het heelal. Dan wordt Israël hersteld. En dan wordt er vrede en gerechtigheid gesticht onder alle volkeren. Dat zal geweldig zijn. En dan zullen wij met Christus regeren. Maar nu zijn wij nog op aarde. En nu zijn wij de volgelingen. Nu zijn wij degene die onderdanen zijn van koning Jezus in zijn koninkrijk. En daarin zijn we allemaal gelijk. We zijn allemaal onderdanen. We hebben allemaal dezelfde Heer. En samen zoeken we die Heer, die wil van die Heer te leren kennen, Vader. En we bidden om die 3 beginselen. De liefde. De liefde jegens u, de liefde jegens de Heer Jezus. En de liefde daardoor ook jegens elkaar. En schenk ons de kracht van uw Heilige Geest. Om door de kracht te leven voor uw aangezicht. Te leven naar uw wil. Te leven zoals de koning het ons aangeeft. Te leven volgens zijn wetten. En leer ons ook te verstaan wat het wil zeggen, dat het koninkrijk gerechtigheid, vrede en blijdschap is in de Heilige Geest. Dan leven we te midden van een wereld vol ongerechtigheid. Maar in het koninkrijk van God is gerechtigheid. In een wereld vol onvrede, vol ruzie, vol haat en nijd en oorlog. En wij leven in vrede met elkaar. Een wereld vol verdriet en ellende. En die gaat ook ons niet voorbij. Maar daarbovenuit hebben we die blijdschap van de Heilige Geest. Samen met elkaar en ieder voor zich in de relatie met u. Dank u dat we in deze ochtend en avond samenkomst daar iets van mochten zien. Geef ons uw wijsheid, uw kracht en genade om volgens deze beginselen te leven. en zo christenen te zijn zoals u het hebt bedoeld. We vertrouwen ons aan u toe en ieder mens in deze zaal brengen we bij u. Misschien moeten sommigen nog heel duidelijk een keuze maken voor dat discipelschap. En anderen die die keuze gemaakt hebben, Heer, laat ons mogen groeien in de kennis van de principes die we vanavond hebben overdacht. Wees ons nabij, verheerlijk uw naam in ons. Amen. Amen.